Michiel, Tallinn of Brussel?
Tallinn.
Tallinn toch?
Tallinn.
Welkom terug.
Dank je, dank je.
Hoe was het in Tallinn?
Goed, koud. Er was veel sneeuw, maar ook veel crypto en NFT's, dus dat balanceert mooi. Ik heb graag sneeuw in de bergen, maar daar waren geen bergen, dus ik heb het met de crypto en de NFT's moeten doen.
Oké, super. Straks misschien nog een klein verslagje.
Ja.
Zou ik zeggen, welkom aan alle luisteraars. Welkom bij Jim, bij de vers van de Metapers aflevering 10 van dit jaar. We zijn er helemaal klaar voor. Ik zit hier met Gilles en met Lambie. Dus ik zou zeggen, we gaan eraan beginnen. En we beginnen met het woord van de week, RWA. Heren, waarvoor staat het?
Het is geen afkortingen van een voetbalploeg, dat is RWDM, maar RWA, dat zijn Real World Assets. Dus ja, gelijk dat je assets in de echte wereld hebt, hè, maar dan verbonden met een blockchain.
En wat is de echte wereld?
Ja, dat ken ik ook niet zo goed niet meer.
Klinkt heel filosofisch.
Ik heb er ooit nog van gehoord, wat dat een echte wereld was, maar...
Nee, ja, inderdaad, dus... Bijvoorbeeld een fles wijn of een fiets, een auto, maar ook meer financiële assets, hè, zoals vastgoed of fondsen of zo, die eigenlijk dan een soort van digitale tweeling krijgen en die tweeling leeft dan op de blockchain, waardoor er allemaal voordelen unlocked worden, zoals meer efficiëntie, liquiditeit bijvoorbeeld, een globale markt.
Transparantie, authenticatie.
Ja, inderdaad.
Ik was voor de aflevering nog zo aan het opzoeken wat er eigenlijk allemaal ondergezet wordt. En intellectuele eigendom stond daar ook onder. Dat leek me zo vager, maar dat zou dan ook een RWA kunnen zijn.
Ja.
Dus eigenlijk alles boekhoudkundig precies, zo actief was en zo.
Ja, maar er zijn al verschillende IP-projecten. Uiteindelijk Project Overpass van de Pudgies. Die zijn ook op een bepaalde manier die IP op de blockchain aan het zetten. Waardoor je misschien ook bepaalde betalingsstromen makkelijker en efficiënter kunt regelen, royalties en zo, die je door die smart contracts automatisch kunt laten uitbetalen. Ik denk dat dat inderdaad wel een heel grote categorie gaat zijn binnen die RWA's.
Er was.
En ja, die markt volgens verschillende grote spelers, zoals een BCG of een Goldman Sachs, wordt op tegen 2030 al op verschillende biljoenen geschat.
Dus, ja. Inderdaad. Proper. En het is ook een beetje talk of the town de laatste tijd. Dat zo de next big thing gaat zijn, of de breakthrough moment misschien voor blockchain, omdat dat meer tastbaar wordt dan enkel die digitale assets. Zo.
Ja, inderdaad. Onlangs was... Het was toch BlackRock, hè, die het Buddle Fund hebben gelanceerd. En die denk ik nu ook hebben geïnvesteerd in, hoe noemt het bedrijfje? Securitize, denk ik. Dat eigenlijk alle smart contracting en zo deed. Maar inderdaad, ja, die eerste grote fondsen, daar gaat het waarschijnlijk mee beginnen. Omdat er, zoals gezegd, veel efficiëntie kan gedaan worden. En dan zijn er ook zowel edge cases, er zijn al een paar huizen verkocht door blockchain. Dat is dan altijd, er wordt dan een soort van NFT gemaakt van de huis. Maar eigenlijk wordt dan eigenlijk het huis wordt dan in een bedrijf gezet, wordt een bedrijfje gecreëerd. De huis is eigenlijk deel van dat bedrijf en zo wordt dat dan verkocht.
Ja.
Die NFT is dan eigenlijk dat bedrijf dat dan wordt verkocht.
En dan de specifieke voordelen van zo'n huis bijvoorbeeld, dat je eigenlijk van overal in de wereld dan er ook in kunt investeren en ook terug opbrengsten uit kunt halen en dat soort zaken.
Ja, inderdaad. En het kan, mits regelgeving kan het ook misschien een pak sneller gaan, je kunt van heel de wereld. Maar nu wordt het misschien wat technisch, maar de grote... waarde unlocks zijn misschien ook wanneer je het dan ook in DeFi kunt gebruiken en bijvoorbeeld het als onderpand kunt gebruiken in bepaalde protocollen en wanneer eigenlijk heel die composability van de blockchain in gang wordt gestoken, dat is natuurlijk ook het fractionaliseren van bepaalde zaken, et cetera. Dus,
ja, ik had er zelf niet over nagedacht, maar inderdaad, alles is verbonden, dus je kunt direct wel aantonen wat er in je wallet zit.
Inderdaad. Voilà. Van
ja. Stickers.
RWA's naar terug virtuele stickers. Schoenmaker, blijf bij je lees.
Niet te veel in de echte wereld gaan. Hè.
Nee. Maar een echte wereldapplicatie, Telegram.
Ja, dat is waar.
Is ook wel de laatste tijd meer en meer de crypto-kaart aan het trekken. Ze hebben al aangekondigd dat je eigenlijk heel makkelijk USDT, een stablecoin, gewoon dollars kunt sturen via berichtjes van één persoon naar een ander. En nu hebben ze ook gezegd dat ze van de stickers die er in Telegram kunnen verzonden worden, ook NFT's willen maken. Ja. En dat ze daar dan ook een groot deel, 50% van de earnings van die stickers, gaan ook terug naar de users, de makers van die stickers. Dus ja, tof. Ja. Wat denk je daarvan?
Ja, ik vind het cool. Omdat ze hebben ook een heel groeiend ecosysteem met Ton-netwerk. Dus ja. Telegram Open Network of zoiets zeker. Het is een logische stap om de verschillende assets dat binnen het ecosysteem leven te tokenizen en daar extra voordelen uit halen, zowel voor hun als voor gebruikers. Want dat is nog altijd de main point van Telegram, gebruikers aantrekken. Dus als je als creatief stickers kunt maken en daar kunt op verdienen via dat ecosysteem, lijkt mij logisch.
En ook 95% van de earnings van die tokens, sticker sales, gaan naar de makers van die stickers.
Ja.
Dat is ook wel een belangrijke.
Ja, inderdaad. Dat is de...
In die tweet over die stickers, had ik op die slide gezien, was het 700 miljard stickers per maand dat er gestuurd worden via Telegram. Een beetje absurd om over na te denken, denk ik. Maar,
ja, inderdaad.
Ik dacht, schrijffoutje, maar het zou kunnen. Hè.
Het zijn ook een beetje geanimeerde emojis, zeker. Hè? Allee, ja, iets tussen emoji en meme, misschien. Ja. Dus het is wel heel makkelijk verstuurd. Hè.
Ja, het is... Het draagt weer gewoon ook bij aan de... De nieuwe trend, alles wordt makkelijker en makkelijker. Bij Telnet je moet geen wallet meer aanmaken, maar zij maken eigenlijk een wallet achter de schermen aan. Je hebt gewoon een Telnet-account... een Telegram-account nodig.
Telnet komt er ook aan, als wij mogen langskomen nog eens.
Bel ons.
Een Telegram-account nodig. En zij zetten eigenlijk de rails, waardoor jij wel de voordelen van crypto hebt. Zo bijvoorbeeld instant settlement, minder kosten met die NFT's, et cetera. Dus super interessant. Mm-hmm.
Ik denk nu net aan iets. Hopelijk springt Giphy ook op de kar. Als ze de stickers van Telegram zo gaan werken, maar ook de memes of de gifs van Giphy.
Ja.
Want dat is ook immens populair om zoiets te versturen per bericht. Dat zou ook wel cool zijn.
Inderdaad. Misschien een ander, niet protocol, maar bedrijf dat het ook heel makkelijk maakt om crypto te sturen van de ene persoon naar de andere is Stripe.
Ja, inderdaad. Dus Stripe, de merchant provider voor betalingen. Betalingsprovider, zeg ik het goed? Ja. Dus eigenlijk de molly van de grotere molly.
Ja, van Amerika, ja.
Ja, inderdaad. Die hebben ook in een demo bij hun jaarlijkse congres getoond waar het mogelijk gaat zijn om ook crypto-verzendingen te doen naar merchants dan. Dus dat je de verschillende betalingsopties hebt, creditcards, wat logisch is, ik denk Klarna ook, zo'n typische. En dan een tab voor crypto. Dat je in de demo was het toch zichtbaar dat je met 4 verschillende wallets kon connecten. En dan instant stablecoins, dollar, USDC, kon gebruiken om te betalen. En dat is wel een interessante wending, want dat zet heel, heel veel open voor crypto-betalingen.
En welke wallets waren het? Ik dacht dat was het Coinbase wallet en MetaMask had er, denk ik.
MetaMask sowieso, Rainbow, denk ik. En Phantom was degene die in de demo gebruikt werd. Ja, okay. En Phantom was de typische Solana wallet. En het was USDC op Solana netwerk dat gebruikt werd. Ja. Dus ook weinig transactiekost dan. Tegenover dan de creditkaarten, waar makkelijk 6-10% blijft hangen. Voordat in de merchants en...
En het is ook instant.
Ja, dat is ook een heel groot gegeven, want het kan echt soms maanden duren voordat je creditkaart geld binnenkrijgt.
Ja. En het interessante was ook dat ze niet per se tussen twee crypto-gebruikers enkel transacties gaan faciliteren. Ja. Maar dat je eigenlijk, stel dat ik een abonnement koop op ChatGPT, bij aan spreken, Stripe faciliteert die checkout flow, dat je dan nu met USDC kan betalen, met dollars, crypto-dollars. En dat ChatGPT kan zeggen, ja, ik wil geen crypto-dollars krijgen. En dan zorgt Stripe eigenlijk ook voor de conversie en zij houden dan die crypto-dollars en ze betalen ChatGPT, allee, OpenAI in dit geval dan, in normale dollars. Ja. En dat is wel interessant. Okay. Ze spelen een beetje ook als converter. Mm-hmm. En je moet niet meer per se enkel met crypto-users interageren. Jij kunt gewoon dan crypto gebruiken om...
Meer klanten
doen, ja. Maar ook om zaken aan te kopen. En zij zullen wel gewoon zorgen dat die in orde komt.
Dus het is enkel de gebruiker die beslist hoe dat die betaalt. Dat maakt niet uit als de ontvanger dan eigenlijk wel of niet dat accepteert. Allee, dat open moet zetten.
Ja. Allee, als ontvanger kun je ook kiezen om in crypto betaald te worden.
Ja.
Maar inderdaad, het moet niet langs beide kanten aanstaan, bij zo'n spreken.
Ja. Typisch moet je zo, als je als ontvanger in zo'n platform bent, moet je je bankrekening koppelen waar alles op toekomt. Mm-hmm. Ik veronderstel dat je dan ook je crypto account gaat kunnen koppelen, mm-hmm. waar het dan meer instant erop komt. Ja. In plaats van dat er tijd is moet
komen. Als je geen crypto wallet hebt, is het sowieso naar je bankrekening dat geconverteerd wordt.
Ja, waarschijnlijk. Ja, je zult al die opties zelf zo in de hand hebben. Ja. Allee, lijkt me logisch.
Ja, ja, dan, zeker. Nice.
Ja, dat is weer, ze zeggen soms... Dus dan vooral vanuit het base-ecosysteem, dat on-chain summer eraan komt. Ja. Hebben we al eens DeFi-summer gehad, hebben we al eens NFT-summer gehad. En wat ze daar eigenlijk mee willen zeggen is, zoals ze daar zeiden, alles wordt makkelijker, er zijn verschillende... Je hebt dingen zoals die smart wallets, waar je hebt baalzaak waardoor je gas fees kunt voorschieten en zo. Alle complexiteit van het duurt lang, het is moeilijk, met die 12 of 24 woorden... ik moet al transactiekosten betalen in die gas fees. Ik moet crypto kunnen sturen naar andere mensen die ook crypto willen ontvangen en zo. Al die verschillende stapjes worden één voor één eigenlijk geëlimineerd uit het proces. En dus is ook de echte belofte van Web3 en crypto kan stilletjes aan meer en meer tot leven komen zonder de complexiteit. Ik ben wel benieuwd naar de volgende maanden welke meer consumer apps er naar voren gaan komen, die daar dan op steunen.
Ja, ik denk zoiets als Stripe, dat gaat ook wel veel ogen openen binnen andere bedrijven. En ik denk, er zijn er ondertussen veel die ook nog achter de schermen fel bezig zijn. Ik denk dat PayPal ook echt op punt staat te lanceren.
Niet
per se achter de schermen,
toch? Dat is toch echt...
Ja, openbaar. Maar,
PayPal nu ook recent met MoonPay weer een nieuwe partnership heeft aangekondigd, waardoor on- en off-ramps weer, dus uitcashen of het van crypto of het geld investeren of omzetten in crypto ook weer makkelijker en makkelijker wordt. Dus,
Denk dat veel komt ook voort, denk ik, uit het feit dat die crypto-bedrijven veel volwassener worden en dat die matcher veel beter is nu. Dus, dat heeft sowieso een paar jaar nodig gehad. Maar wallets die heel goede infrastructuur hebben en matuurder worden. Zaken als chains uiteraard. Dus dat is wel een interessante.
Ja, inderdaad, cryptobedrijven worden volwassener. De slechte figuren worden er meer en meer uitgefilterd. Deals met de overheid sluiten, zoals CZ van Binance, die dan nu toch wel... in het gevangen zou belanden voor een korte periode. Maar dat is ook een deal die hij heeft gesloten met de overheid. En om Binance dan te kunnen vrijwaren ergens waarschijnlijk, zijn crypto-platform. Oh. En de goede, het is meer en meer duidelijk, wat zijn de goede, wat zijn minder goede. Natuurlijk, de overheid in Amerika is de laatste tijd wel heel veel notities aan het versturen en daar ook naar bijvoorbeeld nu Robinhood, dacht ik. Ze hebben al in de vorige aflevering denk ik ook al gezegd, maar Uniswap, al verschillende grote crypto-platformen hangen eraan, bij ons spreken. Dus het is nog altijd wel...
Oorlogje.
Ja, hangen en wurgen het is gas geven en remmen tegelijkertijd van de overheid. Oh. Consensus is de makers van onder andere MetaMask, die hebben dan de SEC zelf aangeklaagd, omdat ze dan ook een Wills notice gekregen. Okay. Zij zijn in tegenaanval gegaan en ze hebben gezegd, ja, ze willen nu in het bij de rechtbank uitvechten of Ethereum en securities of niet. En ze willen dat ding in Gary Gensler en de SEC zegt, nee, het is niet of dan een rechter dat bevestigt. Mm-hmm. Het is wel grappig wat er allemaal aan het gebeuren is, maar dat hoort wel bij het groeiproces en de groeipijnen van de sector. Dus dat is allemaal wel heel goed. Ook de Robinhood, normale beursapp die dan aangeklaagd wordt omdat zij ook het mogelijk maakte. Dus die traditionele, niet traditionele, maar die fintech players, die gaan ook meer en meer. Ik denk dat Revolut nu ook Revolut X heeft gelanceerd onlangs. Waar ook een crypto trading platform. Dus ja, het wordt alsmaar meer en meer in elkaar overgegaan.
Mm-hmm. Exciting.
Ja, goed om te zien.
Ja, inderdaad. En er komen ook alsmaar meer en meer coole use cases. Zoals nu onlangs was een collega van u, Gilles, met Poaps bezig.
Ja, oei, wacht, ben je mee?
En een DJ.
Ah, DJ-collega. Dat was een doordenker.
Of mocht hij geen ritje zeggen?
Ja,
meneer Houten.
Ik ben ook DJ, maar dat is niet van hetzelfde niveau natuurlijk.
Niet zo bescheiden.
Daarmee was ik... Ritchie Houten, top DJ. Aan de top van de wereld. Die had op zijn optredens PoApps gelanceerd. Dus PoApps, Proof of Attendance Protocol. Heel instap... easygoing NFT's om aan te tonen dat je op een bepaalde plaats bent geweest. Dus die zitten ook op een sidechain van Ethereum, op Gnosis. Dus ze hebben dezelfde infrastructuur. Dus ook, zijn ook makkelijk interoperable met andere chains en wallets en heel de crypto-wereld eigenlijk. Wie dat een PoApp app op zijn telefoon had, al dan niet gekoppeld met een wallet. Dus het is ook mogelijk om dat met e-mailadres te collecten. Die kon op de optredens van Ritchie Houten een PoApp claimen, om te bewijzen dat ze daar waren.
Maar je moet ook niet per se al een account hebben. Hè. Je kunt ook heel makkelijk instappen met inderdaad je e-mail dat je ingeeft.
Exact.
Dan daarna maakt in feite je een account aan.
Ja. En dat is inderdaad de ideale flow, dat je daarna dan je account aanmaakt en dat je dan nog eens een wallet kunt koppelen, dan zeg je... Maar het is zo in stapjes.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. En gewoon QR-codes bij het begin van de shows die worden gestreamd.
Ja.
Scannen dat is natuurlijk het unieke aan zo'n PoApp, aan zo'n Proof of Attendance protocol, NFT'tje eigenlijk, dat... Het is heel makkelijk om zo je superfans te ontdekken. Hè? Mensen die effectief naar de show gaan, om die tickets, die PDF-tickets, om te zetten naar een soort van meer actionable database, via blockchain die dan ook nog eens uniek is, die ook nog eens veilig is. En zo eigenlijk je superfans detecteren en op basis van die superfans dan eigenlijk in de toekomst gaan bouwen. Ik denk dat een superbelangrijke use case is van brand engagement die we de voorbije of de komende maanden nog veel meer gaan zien.
Mm-hmm. Oh. En je zei daarnet van zijn streams, dus het is niet enkel op de fysieke live sets dat hij speelt, maar ook online streams of zo.
Ja, ik bedoel, je wordt gestreamd op een scherm. Dat is wel live.
Eigenlijk zou het ook wel nice zijn, want ik denk de DJ's ook wel veel livestreams online doen. Want hoe meer dat je er dan naar luistert of opzet, bij je thuis of zo, of bij je houseparty of zo, dat je daar dan ook eigenlijk een soort engagement van hebt.
Inderdaad. Want
online of offline, hoor.
Dat is vaak ook bij... dat is zeker zo bij voetbalclubs of sportclubs. Bij DJ's is dat ook wel in zekere mate. Je hebt 1% maar van je fans zit op dat moment in dat concert. Ja, en er zijn misschien nog 80-90% van je fans is het op dat moment ook aan het volgen, maar van op afstand. Ja. En hoe kun je die fans die daar zijn, kun je op een bepaalde manier via tickets en zo detecteren en daar misschien proberen dingen mee doen. Maar die 99% fans die van op afstand streamen, hoe kun je bewijzen dat dat echte fans zijn, dat die op dat moment daarmee bezig waren met je voetbalclub of met hun muziek of zo? Ja. Dat is natuurlijk ook weer een unieke toolset waar blockchain voor dient.
En die ploegen gaan waarschijnlijk ook geen data krijgen van de tv-zenders die al die data hebben. Allee, dus je moet inderdaad wel een direct-to-consumer contact creëren als ploegzijnde. Van wie kijkt er naar die matchen? Of wie is er fan en is nu aan het volgen? Dan moet op een makkelijke manier zo kunnen, eigenlijk, maar gewoon een scan. Dat je zegt, van ik kijk naar de match of ik support mijn team. En dan weten wie dat er allemaal kijkt en kunnen daarop verder bouwen.
Oh. Ja, inderdaad. Je hebt de proof of I'm a fan.
Ja, voilà. Proof of fan protocol.
Ja, voilà.
Het effect is ook cool van de collectie dan van dat evenement. Dat is ook heel rijke data. Als je dan verder kijkt in de blockchain van wat ze nog hebben gedaan, of als je daar dan nog eens off-chain data bovenop kunt plakken, dan heb je heel rijke datacollecties. Want ik denk in Richie Hout in zijn geval, er waren nog niet de grootste aantallen dat gemint werden. Geclaimd werden dan die pop-ups. Maar het gaf wel een rijk databeeld aan van wie dat waren. En, voornamelijk waarschijnlijk nog redelijk crypto-native mensen die er al wat mee weg zijn. Maar
uw online of offline gedrag is eigenlijk veel waardevoller dan welk profiel dat je hebt. Hè? Hoe oud dat je bent, waar dat je woont, zou in feite niet mogen uitmaken, maar uw interesses en iedereen kan een interesse hebben dat misschien niet bij zijn profile past of zo.
Exact.
Ja, inderdaad. Ja, het is een manier om effectief gedrag te bevestigen. Ja. En daar zodat je dat eigenlijk de marketingmachine kunt laten meedraaien.
En ook anoniem eigenlijk.
We hebben het ook nog niet gehad over de incentive, waarom dat mensen dat dan ook zouden claimen, maar bij Richie Houghton was het dan die 25% op zijn merch. En dat is voor een brand of bedrijf ook, of voor een artiest, heel makkelijk op te zetten. Van, je kunt gewoon in je bestaande webomgeving kun je heel makkelijk zeggen, iedereen in die tokencollectie van Poaps bijvoorbeeld, kan hier binnenkomen en dat claimen. Enkel als je dat hebt, dus een connect doen.
Ja, inderdaad.
Dat is ook een heel mooie toepassing.
Ja, en de incentive is ook gewoon van, ik ben er geweest. Allee, als je het ook kunt ook, zoals bij Trace, het F1-fan-protocol, dan is er ook een nice collectible van een specifiek F1-parcours bijvoorbeeld. Of, dus het kan ook een soort van emotionele connectie, want ik was er. Het is ook een mooi collectible, maar inderdaad, en plus krijg je dan ook nog veel voordelen over al je bij.
Het zijn een beetje de digitale festivalbandjes. Hè.
Ja,
je hebt er ook niets meer aan na festival, maar je toont het wel graag, of vroeger toch, hè, dat je er waard, dat je trots waard op je festivalverleden.
Exact. Een andere interessante use case van PoApps, die is natuurlijk niet met PoApp protocol, maar het is gelijkaardig, een soort van proof of taste, is Le Club de Vin. En dus voor de wijnlovers, ik zou zeggen, zet jullie volume een beetje luider, want nu wordt het heel interessant.
Dus, Cue, rustige muziek.
Ja, inderdaad. Dus Club de Vin is een super interessant blockchain bedrijfje dat eigenlijk soort van de connectie tussen de wijnmaker en de uiteindelijke drinker in kaart wil brengen. Dankzij collectibles die eigenlijk kunnen geclaimd worden wanneer je de fles open doet. Want wat is nu vaak het probleem? Als je bij die prestigieuze wijnhuizen, als je daar wijn van wilt drinken, die verkopen niet aan iedereen. Als je een heel dure wijn wilt kopen, dan heb je hebt er nog nooit van gekocht. Waarom zouden ze dat nu verkopen? Nee, ze willen aan een trouwe klant of aan condenseurs verkopen. Maar dat gebeurt vaak via tussenpersonen. Dus jij, als ik wel een goede klant zou zijn, staat mijn naam natuurlijk niet in hun klantenbestand. Maar dat is dan van mijn lokale wijnhandelaar. En dus als ik dan door die soort van pop-ups, als ik een wijnfles open doe, dat is dan ook geofence. Dus bijvoorbeeld wij met Tri zouden hier nu een wijnfles kunnen kraken en dan kunnen bewijzen, het is een straal van 20 centimeter bijvoorbeeld, dat je bij die fles zit, dat we al drie samen die fles aan het drinken zijn.
Dat onze smartphones samen liggen.
Dus dan zou je eigenlijk zou een collectible kunnen claimen van die wijnfles. Dus ze tokenizen elke fles eigenlijk. En dus dan kan ik aantonen, ik heb die fles effectief gedronken. Maar omgekeerd is het ook interessant voor die wijnhuizen, omdat die vaak ook, die weten niet goed wie hun eindklanten zijn. Die weten, ze verkopen aan een handelaar of aan een exporteur, aan een café. Maar ze weten niet uiteindelijk bij wie die fles op tafel belandt en wie hem opendoet. Dus om ook die relatie in kaart te brengen, dus dat is eigenlijk een heel interessant protocol en ook een soort van uiting van de RWA die we, waarover we het in het begin hadden.
Ja. Dat is een beetje in plaats van de Know Your Customer, Know Your Fan. En zo bouwden een ja, waardevollere relatie op. Hè.
Ja, 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 exact, exact.
En er is nog een project dat ik gezien heb van Wijn op blockchain. Dat is Interstellar. En die zijn eigenlijk nog meer in het ja, investeren van wijn bezig. Oh. Waar dat ze eigenlijk een ja, unieke of exclusieve wijnen opslaan in hun eigen ja, wijnkelder dan, met de perfecte condities. En je kunt die wijn als een digital twin kopen. Dus ja, je koopt ja. De echte fles eigenlijk ook. Ja. Je koopt die fles, maar eigenlijk krijg je een, in return de digitale versie. En je kunt die ook redeemen, dus je stuurt dan de digitale versie, zogezegd, naar het burnadres of je verbrandt die, je lost die op. En dan krijg je de echte fles toegestuurd. Maar als test voor een investering, dan kunnen die gewoon bijhouden en wordt die opgeslaan in hun eigen kluis.
Ja, want ik denk dat dat ook een grote vraag was in die markt. Ook met whisky denk ik dat dat wel is dat mensen daar weer mee investeren, zonder dat ze daar echt die flessen willen hebben of zelfs naar dat land reizen waar die flessen gesitueerd zijn en gewoon kunnen doorverkopen omdat ze speculeren op die markt.
Ja. Dat is natuurlijk ook wel... Als voor een wijnliefhebber misschien soms minder, omdat en dan worden die exclusieve flessen enerzijds waarschijnlijk duurder en duurder door speculatie, maar anderzijds worden ze ook niet meer gedronken, want ze zitten ergens in een stoffige kelder opgesloten. Maar het is wel inderdaad een interessante use case van die RWA's. En, Blockbar doet daar ook met whiskyflessen en andere liqueur.
Het maakt het veel toegankelijker en liquider, heel die markt. Het is al sowieso een grote markt. Van allerlei spirits of wijnen.
Ja.
Dat maakt het gewoon veel makkelijker om te doen.
We zouden eens moeten kijken of we... sorry, ik had die onderbroken.
Nee, go ahead.
Nee, of ze al met Belgische bieren, bewaarbieren bezig zijn.
Ja, inderdaad. Dat is een Chimay die je zo lang...
Een
Drie Fonteinen.
Ja, de geuze is inderdaad. Dat is ook een hele grote markt in Azië en zo. En dat zijn ook bieren dat je zo 30 jaar plus kunt laten liggen. Dus dat is wel... Ik weet niet of het daar al iemand op gesprongen is.
Nog iemand die ons mag bellen?
Voilà.
Drie Fonteinen, hallo.
Misschien verder gaan van wijn dat wordt opgeslagen naar andere goederen die worden opgeslagen in een soort van supermarkt. En dan geen fysieke supermarkt, maar een virtuele supermarkt in Roblox.
Oh.
Lange intro, maar Walmart, de Amerikaanse supermarktketen, is nu ook begonnen met het verkopen van spullen in Roblox. En dat deed ze, jullie denken nu waarschijnlijk... niet nieuws, want dat wist wel lang. Maar hier komt de catch. Het zijn geen virtuele items die worden verkocht op Roblox, maar nu zijn het fysieke items. Nu is eigenlijk de metaverse als een soort van nieuw e-commerce channel. Deze week gelanceerd.
Alright. En welke goederen zijn dat bijvoorbeeld?
Je kon een sjaal, denk ik... een oplader of zo. Het waren zo nog drie hele generieke dingen.
Ja.
Ter bescherming van alle kinderen die Roblox spelen en met de creditcard van de ouders.
Ja.
En daar was hij de kunnen kopen.
Maar dus het is nog wel een coole flow. Je gaat echt zo naar de Roblox activatie op... de Walmart activatie op Roblox. En daar is er een soort van shoppable deel waar je dan je creditcardgegevens en zo ingeeft. En eigenlijk via de Walmart API wordt het dan ook deftig beschermd, deftig gegeven en bestelt je dan eigenlijk komen de goederen dan ook op je naam terecht en bij je thuis.
Toen mij denken aan de film Ready Player One, daar was er ook zo'n scène dat hij in die virtuele wereld een nieuw pak koopt dat komt hij dan echt toegestuurd naar zijn thuis ook.
Ja. Dus,
wel een aanrader eigenlijk om meer te leren over de visie van Metaverse en over dat zou kunnen.
Ja, inderdaad. Het boek is nog beter dan de film.
Ja, ik ben niet zo'n lezer.
Het is,
ben een visuele kerel.
Maar inderdaad, het is wel tof ook om iets te zien hoe het tot leven komt. En dan als je dan kijkt naar die Apple Vision Pro's. Ja, want Roblox is nu gewoon achter de computer, maar met die Apple Vision Pro zag je ook gewoon vanuit de Metaverse kunnen zien hoe dat pak... hoe je eruit ziet, of als het meer visueel als kleren zijn bijvoorbeeld. Dan, vanaf dat die een scan hebben van je lichaam en zo, kun je wel vrij interessante dingen doen. Maar hier is het, ja, het is interessant omdat het gewoon in de game-ervaring is. Ja, Domino's heeft het ook al eens gedaan in Decentraland. Dat je een pizza kon bestellen terwijl je aan het gamen werd in Decentraland. Niet veel mensen gamen in Decentraland, dus dat zal een... Nee.
En nu nog minder waarschijnlijk.
Een leeg standje geweest zijn, maar het is wel een toffe activatie. Ja. En ik denk dat Macy's, de fashion retailer in New York, dat zij ook een hele metaverse commerce, metaverse hebben gelanceerd, waar je dan ook effectief kleren kon bestellen vanuit een game-ervaring. Dus die gamification die toen alsmaar meer en meer onze wereld binnensluipt.
Ja.
Interessant.
Interessant.
Maar misschien toch te veel over de echte wereld. Laten we
terug
naar de DJ onderwereld duiken. Want de uilen, daar is iets mee gebeurd met de Moonbirds.
Oeh, yeah.
De Moonbirds, ja. We hadden inderdaad al verteld dat die overgenomen waren door Yuga Labs na de exit van de founder Kevin Rose. En nu hebben die ook een nieuwe richting ingeslaan met een aanpak eigenlijk, meer Yuga-aanpak. Ze hadden eerst de Moonbirds al CC0 gemaakt.
Wat is CC0?
En CC0 is dat die eigenlijk geen rechten meer hebben als maker, maar dat de rechten publiek goed zijn. Dus dat iedereen die mag gebruiken in merch of eender welke toepassing, dat je die visuals van die uilen mocht gebruiken.
Nou, als jij een bier of zo wilt maken met een Moonbird op... en die Moonbird is van mij, mag ik u niet aanklagen, omdat die Moonbird van mij is.
Inderdaad.
Want die Moonbird is van iedereen.
Ja, ja. Klopt. Maar nu dus wil Yuga dan een beetje terugfluiten, die beslissing terugfluiten. Maar die visuals zijn eenmaal CC0 gemaakt. Dus je kunt dat niet ontdoen. Ja. Dus ze gaan eigenlijk gewoon die Moonbirds een nieuwe visual geven, een nieuwe art direction.
Ja, ja. Dus elke Moonbird die CC0 is, kan nu een nieuwe NFT zo claimen.
Ja.
Oh. Met kunst die inderdaad wel beschermd is door copyright.
Oh,
ja.
Maar ook wel afgeleid is van die CC0, dus dat is wel wat discussie rond natuurlijk. Ja. Maar nieuwe art direction dus.
Ja. Ze zeiden ook, als je al iets had gemaakt met de Moonbirds, good for you, maar nu niet meer. Dus zo makkelijk is het nu ook niet.
Ja.
Ze zijn wel een nieuwe weg ingeslaan met een meer Yuga-aanpak, meer other side getint, toch zo wat meer metaverse-style, game-style.
Ja, ze kregen ook allemaal een 3D-versie.
Nu, ik vind het op zich wel mooi wat dat ervan gemaakt is. Het is ook wel heel dicht tegen een Mythic visuals. Dat waren nog een andere collectie van het Moonbirds ecosysteem. Dus het vloeit misschien allemaal wat in elkaar. En ben wel benieuwd waar dat ze naartoe gaan. En ik hoop dat ze nog de focus hebben met wat ze doen met heel de collectie of met alle assets in het ecosysteem. Maar het kan zeker mooi worden.
Ik vind daarin zijn logische play, want het is, ik denk dat Yuga Labs echt een IP-bedrijf is en dat dat echt het belangrijkste is voor hun. En met CC0 kun je ook voordelen hebben en perks omdat je de token hebt. Maar iedereen mag met het visuele van de token doen wat ze willen. Maar ik denk dat de waarde... capteren van het IP, van het werkje, dat wel echt de belangrijke weg is voor Yuga.
Ja, en het is ook wel interessant, dat was een heel gecontesteerde beslissing. Plots werden die Moonbirds CC0 en al die Moonbird-houders, die misschien die bird hadden gekocht en ook een commercieel plan of zo, daarachter, die werden plots in hun hemd gezet, omdat... Ja, de IP was niet meer veel waard eigenlijk.
Ja.
En iedereen was van, hoe moet je dat nu doen? Hoe kun je dat nu omdraaien? En dat is wel weer het is eigenlijk logisch wat Yuga heeft gedaan, maar toch, het is wel een leuk, weer creatieve manier hoe ze er zijn mee omgesprongen. En hoe ze eigenlijk terug op een bepaalde manier waarde probeerden te creëren voor de Moonbird-houders.
Ja. Nu nog zien wie dat er met de IP effectief iets doet.
Ik vind het altijd een beetje moeilijk met een IP van een collectie iets doen, omdat je toch gebonden bent aan die collectie en andere holders van die tokens. Hè.
Ja.
Het gaat altijd zo'n beetje een community effect zijn. Ongeacht wat je ermee doet, trekt dat altijd wel...
Het werkt in twee richtingen. Het is, het is ook een netwerkeffect dat je omhoog kan helpen, juist.
Ja. Toch, met zo'n ene bad actor erin... kan wel heel het ecosysteemetje naar beneden halen ook.
Dus
ik vind het gevaarlijk, maar het is zeker potentieel.
Ja, inderdaad. Denk met die 3D-files had ik zo eens een mooie uitspraak gezien, dat Yuga Labs eigenlijk dus de Bored Apes hadden 3D-files van het hele lichaam van die apes gelanceerd. Mm-hmm. En dat je eigenlijk creëert dat je een design studio hebt met 5000 werknemers, maar nul kosten, omdat iedereen daarmee aan de slag gaat met die, met die designs.
Ja, dat is ik heb ze nu al bijvoorbeeld in Call of Duty gezien. Ik heb ze al in dus, zo die ene meme, die AI-meme van dat concert, waar zo'n dude zo wat met zijn hand in de lucht naar een publiek toe aan het wandelen is, zoals ze allemaal celebrities heeft gedaan. Dat heb ik ook al met zo'n ape gezien.
Veel filmfragmenten en zo ook. Maar,
ja, voilà, vanaf dat dat 3D begint te worden en animeerbaar is, dan begint dat te leven op het internet. En, dat was wel iets wat Artifact wel al vroeg goed heeft gedaan, vond ik. Ze zijn heel snel geweest met die files te releasen.
Ja. Dan creëer je ook een beetje van die virtual influencers, hè? Of virtual personalities. Hè?
Exact.
Ja, inderdaad. En, ja, dan kan het wel snel gaan natuurlijk, de verspreiding van het IP.
No. Oh. Let's see.
Artifact van Nike. Was nog iets van Nike dat we gezien hadden?
Ja, inderdaad. Ik dacht misschien nog als uitsmijter te gebruiken. Maar Nike heeft inderdaad ook samen met FIFA, het spelletje, het noemt niet meer FIFA, het is nu EA Sports FC. En dus Nike heeft, ze hebben een campagne gelanceerd, denk ik, What the FC of zoiets, waarbij je dan virtuele spullen kon verdienen op het spelletje, op het voetbalspelletje. En er waren dan ook bepaalde leuke digitale shirts die je dan kon winnen, die waarschijnlijk je mannetjes of zo konden dragen op FIFA. Op EA Sports FC.
Dat gaat wel altijd raar klinken.
Dat is omdat wij van de oudere generatie zijn die dat FIFA spelen.
En tof is dat je ook, als je dan een bepaald level bereikt, een bepaalde loyalty-taken vervolledigt, dat je dat virtuele shirt dan ook fysiek kunt claimen. En dus weer al zo de nieuwe IP dat eigenlijk in de virtuele wereld begint, dat dan naar de fysieke wereld komt, dat is eigenlijk een omgekeerde RWA. Mm-hmm. Maar wel, wel tof. RWA's en omgekeerde RWA's, dan is de cirkel rond.
Holy shit.
Maar eigenlijk, alle puzzelstukken liggen nu wel zo wat klaar om de puzzel te maken, denk ik. Want ja, als Nike en EA Sport FC ermee bezig is met digital twins en dan fysieke dingen te redeemen en zo, het is gewoon nog niet op een blockchain.
Ja, inderdaad, inderdaad.
Het is wel dezelfde mechaniek als dat het wel op blockchain zou zijn ook.
Ja, inderdaad, inderdaad. En ja, Zen, een andere poot van Nike is dan Dot Swoosh, die ook weer onlangs nieuwe sneakers hebben gelanceerd, de 404 Not Found. Mm-hmm. En Dot Swoosh heeft wel al partnerships met Fortnite en ook, ze hebben denk ik ook al partnerships met EA FC en zo. Dus ergens in een achterkamertje is er wel iets aan het koken en misschien zullen we binnenkort daar wel ergens iets van terugzien natuurlijk. Dus het is inderdaad wel interessant om te volgen. En de link is snel gelegd natuurlijk. Hè.
Ja, het is dat. Oh. Zo wat miserie krijgen met zo wat inefficiënties zonder blockchain. En
of tijdens on-chain summer.
Ja, zoiets.
Ja. Vorig jaar was Coca-Cola de grote partner. Misschien dit jaar Nike.
Inderdaad.
Who knows? Misschien nou ons brugje van naar Nike terug.
Terug naar de apes.
Naar de apes.
Een letter omgekeerd.
Een 1-2'tje.
Een 1-2'tje, inderdaad, om in voetbaltermen te blijven. Maar ik was dus even in Frankrijk op een trouw, maar er is iets. Er was wel drama, ape-douwe drama.
Ja, altijd goed met je drama in de Web3-wereld. En niet toevallig terug met de ape-holders, of de ape-douwe eigenlijk. Een goed puntje was wel dat er visibiliteit is in de Formule 1 van de ApeDAO of ApeCoin, dacht ik, dus als partner van een Formule 1-team.
Ja, het is inderdaad, ApeCoin is beginnen partneren met een Formule 1-team. En de ApeDAO, dat staat er al een beetje los van, maar de ApeDAO wil dat ook van alles van activaties en evenementen doen voor van alles te promoten rond ApeCoin. Denk in Azië vooral, en hebben daar een proposal voor ingediend met absurde bedragen, waar dan ook de meerderheid ja op aan het stemmen was, maar dat gaf zo wat drama op Twitter van, ja, dat is zo wat inside funds.
Misschien even nog een keer kaderen van een DAO, wat dat precies is.
Ja, een Decentralized Autonomous Organization, dus eigenlijk een constructie van verschillende tokens of stakeholders die toegang hebben tot een gemeenschappelijke treasury en dan een voting en een governance gemeenschappelijk hebben die op voorhand is uitgewerkt.
Een community met een bankaccount.
Ja, exact eigenlijk. Ja.
Conceptueel wel heel mooi. Allee, veel potentieel, maar inderdaad, kan ook soms de messe kant uitgaan als er iemand een voorstel doet die dan eigenlijk voor zijn eigen profijt meer dient.
Ik heb de indruk dat de meesten die mislopen, is als er een treasury is of een eigen token die veel waard is, dan komen er bepaalde dingen in mensen naar boven. Die
dus er had iemand een voorstel gedaan om dus ApeCoin populair te maken op conferenties in Azië. En dat zou een proposal zijn die dan $2 miljoen zou kosten.
Ja.
Met onder andere ook $100.000 aan vliegtickets. Dus ik denk dat iemand een heel mooi reisje wou maken. En inderdaad, stond op punt om goedgekeurd te worden. En dan waren er een paar mensen wakker geworden die zeiden, niet met mij. allemaal tegenstemmen. Dus nu, het moet nog gestemd worden of moet nog aflopen, de proposal. Maar ik denk dat wel de negatieve kant uitgaat voor dan de proposal zelf.
Exact. Ik denk dat Farrok van Ruck Radio had zoiets getweet van dat hij het aan een tiende van de prijs zou kunnen doen met 10 keer meer bereik.
Hij heeft wel veel bereik al.
Ja, het is een groot bedrijf. Dus.
Veel grote woorden natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Zo kan hij hem wel.
Exact.
Was het de ApeCoin, is het eigenlijk helemaal duidelijk voor wat dat dient? Of... het is ooit gelanceerd voor alle ape-holders of mutant-holders, maar een echt plan had ik nooit echt.
In de other side zou het een grote rol spelen en dan willen ze ook een eigen chain, toch?
Is die al gelanceerd,
nee,
toch?
Nee. Maar dus zij denken in de other side en voor hun eigen marketplace misschien ook, dat ze daar ook bepaalde voordelen aan gaan geven.
Bij Dookie Dash bijvoorbeeld, dat je kon je bepaalde voordelen inderdaad kopen voor boosts en zo in de game. En dat kon je enkel met ApeCoin. Ik denk dat ze zo hun hele gamereeks...
Ja. In-game currency eigenlijk van het Yuga-ecosysteem dan.
Ja, exact.
Ja, inderdaad.
Ja. Een in-game currency dat ook out-game kan gebruikt worden, omdat er door de in-game misschien waarde naar... vraag naar komt. Dus het is een economie op zich.
Was het niet ook Gucci die een exclusief juweel met ApeCoin te koop had gezet?
Exact. Merch was ook een ding. Dus als je een exclusief juweel of ik denk dat de Bored Apes hebben zelf ook hun merch gelanceerd, dat je ook enkel met ApeCoin kon kopen.
De Other Side Deeds was ook niet met ApeCoin.
Zwijg er mee van.
ja, dat kan ook.
Want dat was toch heel hard iets tegen.
Exact.
Ja.
Dus ze creëren wel mechanismen waardoor er sowieso vraag moet zijn voor de coin. Maar het is wat game theorie dat erachter zit. Gamification.
Voilà. Met deze ApeCoin gaan we afronden. Zijn er nog uitsmijters? Lambie, Gilles, nog interessante verhalen?
Ik heb er misschien nog eentje dat heel opvallend was deze week op crypto Twitter. Was de game Fantasy top. Eigenlijk een simpele card game. Maar met een beetje meer mechanismes. In die zin dat je in bepaalde crypto-Twitter-influencers kon investeren. Allee, dus een kaart kon kopen. Allee, dat werkte ook met pakjes, gelijk de Panini, dat je dan open doet en dan random wat kaarten krijgt toegewezen. En je scores van in de tournaments die met die card game gespeeld worden, die hangen af van hoeveel engagement dat die crypto Twitter influencers op dat moment in die periode hebben.
Okay.
Dus dat geeft een hele grappige dynamiek op crypto Twitter, omdat natuurlijk al die influencers nu hun best aan het doen zijn om zoveel mogelijk engagement te farmen. Wat dan ook weer vertaalt voor hun in hogere opbrengsten, want er zit dan ook nog een rangschikking aan, waardoor ze ook nog punten kunnen scoren. En het is een hele... een heel kluwen, een heel dynamiek van punten en...
gamified engagement.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, we hebben vaak al van die periodes gezien, hè, ook met zo... Wat was het vroeger? Portal. Was ook een bepaald protocol dat je dan punten scoorde. Wat dan in een token later werd omgezet op basis van hoeveel engagement dat je dat je op Twitter haalde. En, allee, ja. Dus het zijn wel grappige technieken. Ja.
Het is wel een schoon labo, hè. Zo crypto Twitter om dingen op los te laten.
Ja, dat is genius, hè.
Ja, inderdaad. En dan zeker zo die nieuwe exotischere chains, en, zoals Blast. En dan Gold en Jackpot. Het is...
Ja.
Casino.
Game was inderdaad op de Blast chain. En daar zit dan ook nog eens van alles van mechanieken achter extern voor extra punten. En ja, ook token drop binnenkort dus.
Ja, het is... Allee, vaak, dat is denk ik een beetje zoals... omdat we over F1 hadden in de... Veel, ja, ik zou veel mensen... zeggen ook, waarom is F1, waarom moet dat er nu zijn? Dat is toch geen sport en dat is ook slecht voor het milieu. Blablabla. Maar wel heel veel innovaties die in de moderne auto's zitten, die zijn geboren in F1, omdat daar eigenlijk op het hoogste niveau wordt gepresteerd en daar moet nieuwe technologie voor ontwikkeld worden. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, met veel van die nieuwe casino chains is dat ook soms zo. Zoals Blast, ja, waarom is dat allemaal nodig? Maar het is veel dingen die worden uitgevonden gaan niet nuttig zijn. Maar er zijn wel waarschijnlijk een paar dingen die dan naar voren komen, die dan wel terug naar het, ook voor de gewone consument interessant zijn. En zoals dat Blaster-protocol waar wij het vorige week over hadden, allee, vorige aflevering, dat is dan weer wel een ergens interessant protocol dat misschien in de toekomst kan worden gebruikt, omdat zo de kopers van NFT's worden beschermd tegen mensen die... hun afzetten. Dus allee, ja, het is zo altijd. Er gaat veel mindspace naartoe en het is niet altijd heel goed een casino en zo, ja. Maar soms kan het ook wel ergens nuttig zijn, waarschijnlijk.
Het is een mooie vergelijking. De DJ-wereld is de Formule 1-wereld.
Ja, het is eigenlijk allemaal wel een beetje een beta-ecosysteem. Hè?
Ja.
Voordat het allemaal in alpha gaat.
Ja, inderdaad. Ja, ik had ook nog wel een leuke uitsmijter. Ik was even in Frankrijk voor het trouwen van een vriend en ik moest naar Nice vliegen. En ik wou al per se al heel lang eens vliegen met Brussels Airlines, want dan kon ik hun NFT-loyalty-programma eens testen van Star Alliances via de UpTrip-app. Dus het is eigenlijk heel tof. Ja. Allee, heel makkelijk. Je scant gewoon nu je boarding pass en dan kun je digitale kaarten claimen van bijvoorbeeld het vliegtuig waarmee je hebt gevlogen of van de bestemmingen Brussel-Nice. En dus je kunt eigenlijk zo die kaarten verzamelen. Er is ook een marketplace waar je kaarten met andere mensen kunt halen. En zo kun je bepaalde collecties vervolledigen waar je dan voordelen, bijvoorbeeld een vlucht die je gratis kunt verzetten of de lounge of... dit of dat. Of bijvoorbeeld 500 miles and more punten, dat is dan de loyalty currency. Allee, dat is dan niet blockchain, hè, maar de gewoon traditionele loyalty currency van Star Alliances. Dus ja, dat was wel tof om eens te testen, om daarmee bezig te zijn. Dus ik zou zeggen, iedereen die deze zomer gaat vliegen, boek een vlucht met Brussels Airlines of Lufthansa of zo. En test het eens uit.
Zalig.
Heb je geen kortingscode zodat je kunt...
Ik zal eens bellen.
Of een referral code.
Ja, inderdaad. Dat is voor de volgende aflevering.
Ja.
Of een sponsoring.
Nog eens, Brussels Airlines, bel ons.
Ja. Dus bedankt aan alle luisteraars om weer deze week bij ons te zijn. Ik zou zeggen, maak er een geniet van het goede weer dat eraan komt in de echte wereld. En tot de volgende.